We gaan weer terug naar Colossense. En we hebben in Colossense 2 vers 3, vers 2 en 3 eigenlijk het geheim ontdekt. Namelijk dat al die strijd van de apostel Paulus maar één doel heeft. Namelijk dat wij verenigd worden in liefde tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En dan waarin? Nou, dat wij met elkaar dat geheimnis Gods mogen kennen. En wie is dat geheimnis Gods? Dat is Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dat is zijn doel. Ook in vers 28 van Colossense 1. Hem verkondigen wij, Christus, de hoop der heerlijkheid, Christus onder u, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hier verspant hij zich in. En ja, als wij volwassen willen zijn, zullen wij ons net zo samen met Paulus ook daarvoor moeten inspannen. En dat houdt in het strijdperk betreden en ook werkelijk dan mensen terechtwijzen. Als zij echt met de verkeerde dingen bezig zijn. Dan moet je dat wel met wijsheid doen. En wat is nou eigenlijk het tegengif. Tegen al het gif wat er vanuit allerlei zijden soms komt. En waar eigenlijk de tegenstander achter zit. Wat moeten we nou doen? Wij moeten het tegengif geven. En waar moeten we dan mee bezig zijn? Wat moeten we ze dan geven? Dan moeten we ze geven waar wij zo rijk mee zijn. Dat we tot die rijkdom zijn gekomen van een volledig inzicht. Daar was Paulus mee bezig. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Volwassen te doen zijn. En zij het geheimnis van Christus mogen kennen. Christus. Christus onder u. De hoop der heerlijkheid. Ik zie namelijk heel veel websites die weer tegen de drie, en we zullen straks wat dieper erop doorgaan, tegen Robert Schuller, tegen Rick Warren en tegen Hebel ingaan. Maar die gaan er alleen maar tegenin. En die geven er als het ware niets voor in de plaats. Kijk, natuurlijk moet je best wel er tegenin gaan. En als door de jaren heen, want Schuller is begonnen geloof ik in 1968, toen is hij begonnen met zijn Hour of Power. En als je zelf zijn biografie leest, zijn autobiografie, dan heeft hij door de jaren heen, heeft hij van dat hij op een als Nederlands hervormd predikant in de Verenigde Staten op een Calvinistische theologie een studie had gevolgd en gewoon hervormd predikant was, dat op dat moment heeft hij door de jaren heen is er een enorme verschuiving in zijn gedachtenleven plaatsgevonden. En dat is eigenlijk gebeurd, schrijft hij dan zelf, door Vincent Norman Peale, die dat boek geschreven heeft, De Kracht van Positief Denken. Daar zijn wereldwijd miljoenen boeken van over de toonbank gegaan. Hij zegt zelf, dat heeft mij helemaal veranderd. Zo is het ontstaan. En hij is eigenlijk degene weer geweest die weer anderen die in zijn voetspoor volgen, zoals onder andere Rick Warren, zoals onder andere ook Hebels, en die hebben dan enorm veel succes, omdat ze dezelfde aanpak van Schuller in de praktijk zijn gaan toepassen, ook dezelfde wijze van prediken, dezelfde inhoud ook van de prediking. Iedereen weer in zijn aparte eigen vorm. Maar goed, komt allemaal op hetzelfde neer. Ja, dan zie je dat het langzamerhand een hele beweging wordt. En als die beweging dan om je heen plaatsvindt, dan moet je daar best wel op inzoomen. Best wel weten en bekijken van wat daar gepredikt wordt, waar het nou eigenlijk om gaat, waar men nou eigenlijk steeds verder in een proces mee komt en waar dat uiteindelijk terecht komt. En natuurlijk, je maakt allerlei gemeenten mee, evangelische gemeenten in Nederland van allerlei pluimage, van allerlei richtingen, die worden dus daar blijkbaar toch door aangestoken. Als op 30 september en op 1 oktober daar zo'n summit is, zo'n world conference er wordt gedaan, zo'n wereldtopconferentie, en die bedoeld is alleen maar voor predikanten en voorgangers, en daar nemen dan wereldwijd er 60.000 aan mee, verdeeld geloof ik over 11 landen, 130 steden, een massa-uitzending vanuit de Verenigde Staten. En er gaan dan zoveel mensen heen, en dat zijn dan allemaal mensen die een vooraanstaande positie hebben in gemeenten, daar vaak voorgaan. En in Nederland komen daar dan zo'n 1000 mensen op af. Dan begint het een behoorlijke impact te worden. Dan begint het een stroming te worden, een beweging te worden. En dan moeten wij als volwassen gelovigen wel degelijk dan weten, want je komt ermee in aanraking, ook al zijn het je eigen kinderen, ook al is je familie, of in je kennissenkring, wat leert men daar nou precies? Zodat je ook een antwoord kan geven, omdat je het onderzocht enigszins hebt, ook een antwoord kan geven, waar je aan kan geven van, kijk, daarin gaat men een richting op die de Bijbel niet kent. En pas op, want van het een komt het ander. En dan kan je de vinger daarbij leggen. Maar bovenal, zeg ik dan, ga ook naar wat Paulus steeds deed, want dat was zijn strijd. Dan begon hij met duidelijk te maken wie Christus was. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En natuurlijk elke gemeente in Nederland, en vooral als voorgangers daarvan, naar zo'n summit top gaan, daardoor aangestoken worden, de methoden overnemen, ook de inhoud van de evangelisatie overnemen, ja, dan begint er een proces in zo'n gemeente. Want die boeken beschrijven helemaal hoe jij als voorganger van een gemeente, ik kan dat morgen, wij zullen spreken, in Leiden gaan starten, dan kan ik in Leiden gaan zeggen en dat verkondigen. We gaan een hele andere aanpak doen van het samenkomen. We gaan ons richten op de buitenwereld. En we gaan precies volgens het boekje zoals voorgeschreven wordt, gaan wij met elkaar van start. En dan ga ik ook hier overeenkomsten uitdelen, waarmee u dan moet tekenen en de overeenkomst moet sluiten met mij en met de mensen in Amerika. Dan zet u dat op papier. En zo kunnen we dat helemaal van start laten. Dat zou ik in Leiden kunnen doen. Maar als ik dat dus doe, begin ik met een proces. Dat wil niet zeggen dat ik als voorganger gelijk al helemaal ben en hetzelfde predik als waar de anderen misschien al met elkaar gekomen zijn. Ik kan best nog wel, natuurlijk, ik zal er best nog wel een evangelie verkondigen. Maar ik ben, als je niet oppast, in een proces bezig als voorganger, dat ik eigenlijk op een hellend vlak bezig ben. En door de jaren heen, dat is een proces, glij je dan steeds verder af. Als een wilge tamboer en een Orlando Bottomley, de twee sprekers in Nederland zijn geweest, die nadat er op die televisieschermen vanuit Amerika, Rick Warren en Hibel van Willow Creek, daar aan het woord zijn geweest, en ook de management functionarissen en mensen van marketing. En wat ook duidelijk ook wel bewezen is, dat mensen zijn die de New Age leer aanhangen. En er komen ook nog twee psychologen aan het woord, die eigenlijk theologie en psychologie door elkaar heen mengen en dat dan gaan verkondigen. En Bottomleys erbij en tamboers erbij, dan hangen ze min of meer dat, dan willen ze daar een luisterend oor hebben. Dan spreekt het hun tussen blijkbaar aan. Ook die 1000 voorgangers die daar zijn geweest. En ik zie in mijn eigen omgeving, ook in Leiden en omtrek, dat in verschillende gemeentes er allemaal met projecten wordt gestart. En dan moeten we wel wezen, zonder de voorgangers nog allemaal te veroordelen, want dat heeft totaal geen enkele zin, in mijn ogen, ook niet gelovigen veroordelen. Dat heeft Paulus ook niet gedaan. Paulus heeft wel de vinger bij de zere plekken neergelegd. En dat moet je wel doen. En wat steeds Paulus in zijn brieven doet, dat is, hij maakt de leugen die onder water aanwezig is, die maakt hij openbaar. En dat zet hij tegenover de waarheid van Gods wegen die hij verkondigen mag. En dat is Christus. En je mag best wel duidelijk maken aan die mensen van wie staat nou in jouw leven onder die prediking in het middelpunt? Ben jij dat of is Christus dat? Die vraag mag je best wel stellen. Want in heel die prediking steeds, en dat is eigenlijk een eigenschap van dit soort predikingen, staat niet Christus in het middelpunt, maar de mens staat in het middelpunt. Jij staat in het middelpunt. En net zoals Dr. Phil, en dat heeft niks met evangelie te maken, je allerlei raadgevingen kan geven, op allerlei gebied. En zijn boeken kan je ook kopen in de boekwinkel. Alleen niet in de evangelische boekwinkel, weliswaar, maar wel in een gewone boekwinkel. Daar kan je ook eigenlijk op dezelfde manier vinden hoe jij je leven kan opbouwen en hoe je succesvol kan zijn, hoe je in allerlei omstandigheden een antwoord kan vinden, hoe je goed kan functioneren in je gezin, op je werk, enzovoort, enzovoort. Maar je zal er gelijk van zeggen, ja, dat heeft niks te maken eigenlijk met wat wij in Christus hebben, wie wij in Christus hebben gevonden. En de volmaaktheid in hem. Nee, inderdaad. Maar als je goed luistert naar de predikers die bij Schuller eigenlijk, wat bij Schuller is begonnen en wat langzamerhand een hele grote beweging is geworden, en je haalt het christelijk vernislaagje, schuif je ervan af, wat hou je dan over? En daar moeten we naar kijken. En het is dus niets nieuws onder de zon. Paulus in zijn dagen kende het ook. Wijsbegeerte, ziet dat niemand u medeslepen door wijsbegeerte en door ijdel bedrog. Dit zeg ik opdat niemand u met drogredenen misleidde, vers 4. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid. Niemand, niemand, niemand. Maar het probleem is, er is wel iemand. Paulus zegt van zichzelf, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden. Om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor hen die behouden worden is het een kracht Gods. Gelijk geschreven staat, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Verder zegt hij, ook kwam ik in, ook zegt hij, ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niets besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid. Hij sleepte mensen niet mee. Maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Dat is Korinthe. En in Korinthe hamert hij hier steeds op. En dat bracht strijd met zich mee, ook in zijn tijd. Lees maar 2 Korinthe. Lees maar mee. 2 Korinthe 10. Vers 17 en 18. Want wie roemt, roeme in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. En wat was er in die Korinthische gemeente aan de hand? Er waren velen die met wijsheid van woorden kwamen. Diezelfde mensen eigenlijk in een andere vorm kwamen weer in de Colossense gemeente naderhand. En een eigenschap is vaak, er wordt geroemd. En men wil ook beroemd zijn. En waar het deze drie groepen om te doen is, of het nou Willow Creek is, of dat het nou Hour of Power is, hè, of dat het nou Rick Warren is. Wat is de achtergrond? De achtergrond is, de doelstelling is, gemeentegroei. Zorg dat je een zo groot mogelijke gemeente krijgt. Ik wil u eerlijk zeggen, daar is mij niet om te doen. Als ik zelf in Leiden, als we daar tezamen komen, en ook hier dat we tezamen komen, het is mij niet te doen dat hier straks 1000 mensen zitten. Dat is je opdracht niet. Je opdracht is Christus te verkondigen. Daar gaat het om. Niet om groot te willen wezen. Ja, dat streelt een mens. Dat streelt misschien jezelf als voorganger, als er zoveel mensen naar je komen luisteren. Maar dat zou eigen roem zijn. Nee, wie roemt, roemen in de Here. En is alleen maar genade. En wat weten we ook, eigenlijk uit Gods woord, is het nou deze tijd, volgens de Bijbel, dat de massa wordt bereikt? Nee, in deze tijd, wie wordt er bereikt? De enkeling. De enkeling. Niet de massa. Oh, de massa komt later aan bod, volgens in Gods plan. En dan kan je wel denken, ja, maar ik wil toch die massa gaan bereiken. En het evangelie een beetje gaan aanpassen, zodat het makkelijker voor die massa wordt om dat evangelie te accepteren. Maar zijn we dan op de goede weg? Nee, ik denk het niet. Want het gaat niet om aantallen. Deze groepen die krijgen zoveel aandacht omdat hun aantallen zo goed zijn. Omdat er zoveel mensen op afkomen. Ik zou bijna zeggen, als er enorm veel mensen op af gaan komen, dan moet je eigenlijk gaan afvragen van, klopt dit nog wel? Ben ik nog wel zelf in de rechte weg? Want als je naar Paulus kijkt, hield Paulus iemand over aan het eind van de strijd? Nou, maar weinig, hè? Allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten. De provincie Azië is dat. Dat was Efeze, dat was Colossense. Ook die Colossense, waar hij hier die brief aan schrijft. Ze hadden hem wel verlaten hoor, aan het eind van zijn leven. Heel Azië. Terwijl notabene hij daar jarenlang gearbeid heeft. En Efeze was de plek waar die lange tijd heeft gewoond. En vanuit Efeze heeft hij heel die provincie, Romeinse provincie Azië, in Klein-Azië, in Turkije, het huidige Turkije, heeft hij enorm veel evangelisatie, zal ik maar zeggen, gedaan. En het woord verkondigd, zodat daar gemeenten ontstonden en ook zijn medediensknechten zijn er enorm aan het werk geweest. Aan het eind van zijn leven hadden ze hem allemaal verlaten. Weet je door wie? Door die met wijsheid van woorden kwamen. 2 Korinthe 11, vers 12. Maar wat ik doe, zal ik blijven doen. Om hun de gelegenheid, die anderen, hè, die onvergelijkelijke apostelen, die schijnapostelen zoals hij dat noemt, om hun de gelegenheid af te snijden, die er een zoeken, zodat zij in hetgeen waarin zij roemen, blijken te zijn zoals ook wij. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken. Nog eens, niemand houde mij voor onverstandig, of anders aanvaard mij als een onverstandige, dan kan ik ook een weinig roemen. Wat ik zeg, zeg ik niet naar de Here, maar als in onverstand aangenomen dat wij mogen roemen. Daar velen roemen naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Zij wordt in een positie gebracht, iets wat hij helemaal niet wil, wat hij dan toch maar gaat doen. Hun zijn zo aan het roemen, nou zeg ik, dan zal ik ook eens roemen. Gij hebt immers gaarne geduld met onverstandigen, omdat gij zo verstandig zijt. Gij verdraagt het immers als iemand u als slaven gebruikt, als iemand u opeet. Ja, dat doen ze, hè, die schijnapostelen, die eten je op, die gebruik je als slaven. En dat verdroegen ze blijkbaar. Als iemand beslag op u legt. Als iemand groot doet. Als iemand u in het aangezicht slaat. Tot mijn schande moet ik erkennen dat wij te zwak geweest zijn. En toch, wanneer iemand iets durft, ik spreek in onverstand, dan durf ik ook. En dan gaat hij roemen. Hebreeën zijn zij, ik ook. Israëlieten zijn zij, ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij, ik ook. Dienaren van Christus zijn zij, ik spreek tegen mijn verstand in. Hij wil het helemaal niet zeggen. Hij wil me niet roemen, want alle roem is uitgesloten. Wie roemen, roemen in de Heere, ik nog meer. In moeite, veel vaker. In gevangenschap, veel vaker. In slagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis. In gevaar, door rivieren. In gevaar, door rovers. In gevaar, door volksgenoten. In gevaar, door heidenen. In gevaar, in de stad. In gevaar, in de woestijn. In gevaar, op zee. In gevaar, onder valse broeders. In moeite en inspanning. Tal van nachten zonder slaap. In honger en dorst. Tal van slagen dagen zonder eten. In koude en naaktheid. En dan, afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeente. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Ja. Hij heeft aangevuld. Daar begonnen we mee, hè, in Colossenzen 1 vers 24. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Hij heeft geleden. Dat brengt het strijdperk met zich mee. En ja, wat geschiet er dan? Vers 3 van 2 Korinthe 11, vers 3. Maar wat gebeurt er dan? Maar ik vrees, zegt hij tegen de Korintiërs, maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Ben ik dan al onervaren in het spreken, in kennis ben ik het niet. Maar wij hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt. Ja, die onvergelijkelijke apostel. Wat kunnen we nou hiervan leren? Kenmerken. Kenmerk 1 van bedriegelijke arbeiders is, ze gaan roemen. Ze gaan roemen. 2, ze brengen een andere Jezus. 3, ze verkondigen het in een andere geest. 4, er is een ander evangelie, als je het goed onderzoekt. En het is allemaal met wijsheid van woorden, terwijl Paulus ervoor waakte niet met wijsheid van woorden te spreken. Alleen maar met kennis en met kracht, zodat hun geloof niet gebaseerd was op wijsheid van mensen, maar gebaseerd was op de kracht van God. Dat houdt dus in mooie spreekbeurten. Hele mooie spreekbeurten houden. Goed gearticuleerd. Ik kan er zelf van eens uitkomen. Hè? Zo, ook spreekbeurten waar niemand zich aan stoten kan. Natuurlijk hou, als het goed is, als je in dienst van Christus bent, hou je toespraken waar iedereen over je heen valt. In eerste instantie. Dat is niet te voorkomen. Anders ben je geen dienstknecht, toch? Van Christus heb je toch gelezen in Galaten 1 vers 10. Neem dat eens in uw achterhoofd. En laten we dan eens kijken naar de hedendaagse problematiek waar we dus mee geconfronteerd worden. En hou dus beet dat als u in uw omgeving, want ik wil best wel even inzoomen op Robert Schuller en al de anderen die daarna gekomen zijn en waar we tegenwoordig veel mee te maken hebben, denk dat het goed is ook om te doen. Maar hou vast, broeders en zusters. Probeer daaruit op te maken waar het om gaat bij hen, zodat je gewaarschuwd bent en een ander kunt waarschuwen. Maar breng de Heere Jezus Christus. Dat is het tegengif. Dat is de beste oplossing, het beste medicijn wat we kunnen geven. Want dan worden we in liefde met elkaar, met die ander, verenigd. En komen tot de rijkdom van een volledig inzicht. Dan span je je in, zodat die ander volmaakt te doen zijn. Volwassen te worden in het geloof. Laten we eens kijken naar, bijvoorbeeld naar die enorme beweging die langzamerhand uitgegroeid is tot de Church Growth Movement. Dat wordt genoemd de kerkgroeibeweging. Want daar is het hun om te doen. Zo groot mogelijk te willen worden. Als we eerst kijken naar Dr. Schuller. Robert Schuller. Die is in 1968 begonnen. Met zijn Hour of Power uitzendingen, waar tegenwoordig zondags ongeveer wereldwijd 60 miljoen mensen naar luisteren. En die uitzendingen worden gedaan in de Crystal Cathedral. U zal nooit in een dienst van Schuller het woord zonde horen. Nooit het woord zonde. Integendeel, wat zegt Schuller? Schuller zegt: de ergste zonde die wij zouden kunnen begaan, is om een ander mens een zondaar te noemen. Wat Schuller van deze beweging, die tegenwoordig dus zo om zich heen begint te grijpen, via de mensen die hem gevolgd zijn, weet u hoe hij die beweging noemt? Dat noemt hij de nieuwe reformatie. Zo kijkt hij er tegenaan. We hebben een reformatie gehad, hè, van Calvijn en noem maar op. Maar hij noemt dit de nieuwe reformatie. En weet u wat ik denk? Als dit zo doorgaat, krijgt hij gelijk hoor. Want heel die evangelische wereld en ook kerkelijke wereld, en wat voor richting dan ook, die beginnen hier achteraan te hollen. Steeds meer. Hij noemt het expres de nieuwe reformatie in vergelijking met de reformatie van Luther en Calvijn. En eigenlijk wat deze mannen gods hebben verricht en hebben gedaan in de reformatie, dat ze de Bijbel weer op de kandelaar hebben gezet en de evangelieverkondiging enzovoort. Ja, daarvan zegt hij dat het meeste wat zij hebben verkondigd, dat is inmiddels achterhaald. En als je dan naar zo'n Hour of Power uitzending zou kijken, en ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gedaan, ja, dan moet u, dan zie je dat een hele prettige dienst is om naar te kijken. Er is meestal een mooi koor wat zingt. Of een zangeres of een zanger die zingt. En dat is allemaal picobello. Dat ziet er op zijn Amerikaans, zal maar zeggen, heel gelikt uit. Schuller is ook een hele vriendelijke predikant. Die eigenlijk nooit scherp zal uitvallen. Nooit iets naars zal zeggen over wie dan ook. Zijn boodschap is kort, 20 minuten. Het is vrij humanistisch wat hij verkondigt. Er wordt wel een stukje uit de Bijbel gelezen. Er is meestal iemand anders die een toga aan heeft en die dan een stukje uit de Bijbel leest. Maar het vreemde is, over dat stukje van die Bijbel wordt bijna niet gesproken. Wat eigenlijk Schuller's hoofddoel is om de mensen die luisteren te overtuigen van hun eigen waarde. Hun eigen waarde. De waarde van henzelf. Zodat zij weer gaan geloven in de mogelijkheid om succesvol te zijn op allerlei gebied in hun leven. En als bewijsvoering dat lukt, is er altijd een gast in zijn dienst. En dat is een iemand die bekend is. Iemand die beroemd geworden is. Die heel succesvol is geweest. Een succesvol zakenman of zakenvrouw. Het zij in de politiek of daarbuiten die aanspreekt. Vaak zijn mensen die helemaal niet geloven. Die haalt hij ervoor. Bijvoorbeeld zijn grote vriend Gorbachev. Dat is toch en blijft een communist in mijn ogen, of niet? Ik heb nooit gehoord dat meneer Gorbachev beleidt dat hij een kind van God is en dat hij Christus als zijn persoonlijke verlosser en heiland heeft aanvaard. Maar hij wordt wel door Schuller naar voren gehaald. Waarom? Wat is Schuller's theologie? Ja, zijn theologie is dat hij gelooft dat je meer geloof moet hebben in de mogelijkheden van jezelf en dat je die omhoog moet halen. En Christus kan je daarbij helpen. Dat is een theologie. Heel in het kort gezegd. Dat haal je heel makkelijk uit boeken die hij heeft geschreven. En je hoeft eigenlijk alleen maar de titel van het boek tot je het laten doordringen. En gewoon op de achterkant de recensie te lezen. Hij heeft totaal ongeveer 30 boeken door de jaren heen geschreven. Heel veel. 30 boeken. En ik noem er maar een paar. Peace of Mind through Possibility Thinking. Oftewel, vrede in de geest door mogelijkheidsdenken. Op de achterkant van het boek staat: het geheim van innerlijke vrede bevrijdt jezelf van spanning en bezorgdheid. Maak aansluiting met de verborgen krachten die in jouw leven nieuwe energie en kracht zullen geven. Volg het eenvoudige stappenplan om gelukkig, gewaardeerd en productief te leven. Er is geen woordje gerept over Christus of de Bijbel of wat dan ook. Het is puur horizontaal. Dr. Phil kan dit ook schrijven. Er zit geen verschil in, hè? En het gaat over mogelijkheidsdenken. Nog een boek. Zelfwaardering, de nieuwe reformatie. Zelfwaardering. Hoe denk jij over jezelf, hè? De achterkant van het boek. Verban bezorgdheid, schuld, angst en rancune. Amerika's dynamische verkondiger van het mogelijkheidsdenken toont u hoe dat kan. Stop met het neerkijken op jezelf en begin naar boven te kijken. In deze heldere en fascinerende gids zul je leren je vrij te maken van de oogkleppen die je verhinderen je eigen grootheid te zien. En je zult het geluk ontvangen en het succes hebben die zo gemakkelijk bereikbaar zijn binnen in de persoon die jij in werkelijkheid bent. Nee, wie zijn wij in werkelijkheid? Wij zijn een zondaar. Maar dat wordt niet gezegd. Nee, je hebt ongelooflijk veel mogelijkheden in jezelf. En je moet leren anders tegen jezelf aan te kijken. Weet u wat ik meemaak? Ik word naar managementtrainingen gestuurd. Al jarenlang van ING. Dat soort trainingen krijg ik. En er staat een consultant staat voor de klas, zal ik maar zeggen. En de Bijbel gaat daar ook niet open. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Want het is geloof in de mens. Nog een boek. Succes houdt nooit op. Mislukking is nooit definitief. Op de achterkant van het boek staat: mislukking is alleen maar een bocht in de weg. Geen doodlopende weg. Succes ligt direct om de hoek. Elk van ons heeft moeilijke tijden ervaren. Tegenslagen op het werk, in relaties, in onze innerlijke levens. Tijden waarin er niets goeds schijnt te gaan. De meeste van ons hebben dat ook wel eens gevoeld, dat wij faalden. Maar wat is het verschil tussen hen die succes hadden en hen die mislukken? Het antwoord is eenvoudig. Houding. Attitude. Ja. Het laatste boek maar. Dat heet Gedachtenkrachten. Ja, gedachtenkrachten. De achterkant zegt van het boek: ik ben is ik kan. En staat bij: dit zijn de woorden van een krachtdenker. Iemand die weet dat de menselijke geest een krachtstation is van creatieve, positieve ideeën. geladen met oneindige mogelijkheden. Heb je dat mogelijkheidsdenken? Hè? Zullen jouw eigen gedachtenkrachten je in staat stellen om het leven te leven zoals jij dat wilt? Wat voor indruk krijg je hierbij als je het allemaal leest? En ook de inhoud dan van die boeken. Ja, dat is de mens. Die staat in het middelpunt. Ten voeten uit. En de mens moet het zelf doen. De mens moet weer geloof hebben in zichzelf. Je moet anders tegen jezelf leren aankijken. En daar krijg je allemaal training voor in je boek. Daar krijg je allemaal handreikingen toe. Nou, ik kan ze ook dromen. Want ik heb ze in management trainingen. Ik weet niet hoeveel gehad. Alleen ik geloof er niet in. Dat is het verschil. En bij het lezen van dat soort boeken. En ook het beluisteren van deze toespraken van Schuller. Dan krijg je de indruk dat je meer met een psycholoog te maken hebt dan met een theoloog. En ja, hij vermengt ook die twee zaken met elkaar. Psychologie en theologie, waarbij toch wel de psychologie de boventoon voert. Hou wel vast, Schuller zegt wel dat zijn filosofie over mogelijkheidsdenken niet zonder God kan. Maar hij zegt dat alle ellende van de mens niet is ontstaan door de zondige staat van de mens, maar dat de ellende ontstaat in het individu, dat hij niet gelooft in zijn eigen geweldige persoonlijkheid. Daar gaat het om. In die evangelieverkondiging is het dan zo dat er gepredikt wordt dat een mens zich moet laten reinigen door het verzoenend bloed van Jezus Christus? Nee, dat komt daar helemaal niet in voor. Het is een bloedloos evangelie. Het is een kruisloos evangelie. Ik heb onder u niets anders te weten, zegt Paulus aan de Korinthiërs, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Of niet? Ja, dat is een andere evangelie. Dit is een andere evangelie. En hij maakt ook bezwaar tegen dus het noemen van het zondeprobleem. Daar maakt hij bezwaar tegen. Je zal ook daardoor nooit de ergste zonde, zegt hij, is een ander mens een zondaar noemen. En met het zondeprobleem aankomen. En dan te zeggen dat hij verlost kan worden door de Heere Jezus Christus, die daarvoor geleden heeft aan het kruis van Golgotha, zijn bloed heeft gestort. Dat vindt hij het ergste wat je kan vertellen. Nou, dan heb je bij mij de Bijbel helemaal dicht gedaan. Dan kom je aan de fundamenten van ons geloof. Vanmorgen heb ik gezegd, de Bijbel is een moeilijk boek vanwege de tegenstander. Laat God een aantal dingen weg. En je komt vaak bij Bijbelstudie, kom je tot allerlei wat geopenbaard aan ons is bij de grenzen. Die bereik je. En ook als je volwassen bent in het geloof en dat volledige inzicht hebt, dan weet je ook waar de geopenbaarde begrenzing ongeveer ligt. En dan kan je wel gevolgtrekkingen soms gaan maken. Dat zou wel eens zus, of wat zou wel eens zo kunnen zijn. Maar je weet, ik zit daar bij de grens van de geopenbaarde waarheid. Dit wordt verder niet in de Bijbel aan mij geopenbaard en duidelijk gemaakt. Vanwege ook die tegenstander. En over die randdingen, mag je daarvan met elkaar van mening verschillen? Natuurlijk, dat is toch prachtig. Ik weet dat we allemaal wel eens over wat voor dingen dan ook wel eens een andere mening hebben, toch? Ik denk, als we dat gaan uitpluizen, dan komen we allemaal toch wel tot een aantal verschillen in onze mening over Bijbelse zaken. Maar over één ding zijn we het allemaal toch eens, hè? Dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het bloed wat Christus aan het kruis van Golgotha voor onze zonde vergoten heeft. Daar staan wij allemaal op. Elke christen. En als dat wordt verlaten, dan moeten we onze vinger wel degelijk opsteken. En dan moeten we onze stem verheffen en de ander daar wel degelijk op wijzen. Van, hé, weet je wel, naar wie je eigenlijk aan het luisteren bent, daar wordt wel de Bijbel gelezen. En de naam van Christus wordt wel genoemd, dat hij je helpen kan om je mogelijkheden te vergroten en om succesvol te worden in je leven. Maar dat is niet de evangelieboodschap. En daar mogen we best wel, en daar moeten we ook, vind ik, de ander op wijzen. Schuller, die zegt zelf dat hij op een gegeven moment in zijn prediking in 1985 veranderd is in zijn prediking en in zijn optreden, doordat hij dat boek las van Norman Vincent Peale, De Kracht van Positief Denken. Dat geheim van het positieve denken, daar leert Peale, dat staat ook op de achterkant van het boek. Dr. Peale vertelt u hoe u door positief denken tot geweldige successen kunt komen, en hij geeft interessante aanwijzingen om uw twijfels te veranderen in zelfvertrouwen en hoe uw idealen te verwezenlijken. In geen enkel boek, ook van Norman Vincent Peale, wordt gerept erover, over Gods verlossingsplan, Gods heilsplan, hoe de mens is te redden. Het bloed van de Jezus Christus, wat vloeide op Golgotha, de zonde der wereld, die dat bloed heeft weggenomen, dat wordt nergens genoemd. Het geloof wordt alleen maar gestimuleerd in Jezus, zoals ze dat noemen, wordt alleen maar gestimuleerd dat Jezus een voorbeeld is en een helper is om het zelfrespect in de gelovigen te herstellen. Ik haal nu iets aan wat Schuller zelf in zijn boeken zegt over de zondige staat van de mens. Hij zegt, ik geloof niet dat er iets ergers is en gedaan is in de naam van Jezus dan de vaak rauwe, onhandige en onchristelijke strategie te proberen mensen bewust te maken van hun verloren zondige staat. Dit heeft bewezen vernietigend te zijn voor de persoonlijkheid van de mens en daardoor is het onvruchtbaar voor evangelisatie. We gaan over naar de volgende. Rick Warren, die nu de laatste tijd zo bekend is met zijn studieboeken Doelgericht Leven, Doelgerichte Gemeente. En de bedoeling daarvan is dat het in gemeente, in kringverband ook wordt behandeld en dat alle principes uit die boeken wordt toegepast. Ook daar, omdat Warren gestudeerd heeft en lessen gevolgd heeft bij Schuller, is eigenlijk Rick Warren een volgeling van Schuller. En hij heeft dat toegepast en hij is enorm succesvol daarmee geweest tot op de huidige dag. Maar ook daar is weer dat het zondeprobleem niet wordt genoemd. De centrale boodschap van de Bijbel van bekeert u, en ook de centrale boodschap van Jezus Christus op aarde van bekeert u, dat zal u niet horen. En het enige wat steeds centraal in die prediking is, is van dat je allerlei, wat zij noemen, Bijbelse principes krijgt aangereikt, hoe we succesvol kunnen zijn in ons leven. En hoe we beter kunnen omgaan met stress, met financiën, met uw kinderen, enzovoort, enzovoort. Ja, helpen we daar de ander mee? Ik denk het niet. Stel dat, en Ruud van der Ven die heeft een artikel geschreven waar ik nu uit citeer. En die heeft een prachtig voorbeeld. Die zegt van, stel u komt bij een arts. En die arts die ziet dat u een ernstige ziekte heeft. En die moet eigenlijk stelt hij een diagnose vast dat het is eigenlijk voor u bijna fataal. Maar ja, hij vertelt u dat niet, dat u eigenlijk dodelijk ziek bent. En hij geeft u ook het remedie niet, het medicijn er niet voor. Maar hij zegt, nou, ik zou maar een beetje rust houden. Ik zou maar een beetje een dieet volgen. En nog wat andere tips geef ik u erbij. En dan, misschien komt het dan wel goed. Of ik pretendeer zelfs als arts, het komt wel goed. Terwijl eigenlijk het probleem waar je mee zit, die fatale ziekte, daar wordt niets aan gedaan. En dat is eigenlijk wat deze predikers doen. Ze halen om groot te willen wezen, om de wereld te bereiken en die in de kerk te halen, gaan ze de boodschap van de Bijbel aanpassen aan hun publiek, aan hun gehoor. En ze gaan prediken wat hun gehoor graag wil horen. Wat heeft Rick Warren gedaan. Nou, hij is naar de reclamewereld gegaan. Gewoon de wereldse reclamewereld. Die heeft hij in de arm genomen. En daaraan heeft hij de vraag voorgelegd van, hoe moet je dat nou marketen? Hoe moet je nou zorgen dat je die wereld als ware bereiken kan? Nou, toen hebben zij dat uitgezocht voor hem. En ze hebben er zijn met een plan gekomen van dat je dan moet aansluiten bij de behoeften van de mens. En hij noemt zijn diensten seeker-centive diensten. Oftewel, zoeker-vriendelijke diensten. Zoeker-vriendelijke diensten. De dienst moet vriendelijk zijn. Als iemand uit de wereld in je dienst komt, dan moet hij zich aan nergens kunnen stoten. Dus zwijg over zonde. Zwijg over het kruis. Zwijg over het bloed van Christus. Je moet weer prediken dat aansluit bij de behoeften. Dus dan gaan we spreken over succes, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ja, daarom zie je dat vooral ook bij Warren, dat plaatsvindt dat er letterlijk kruizen uit kerkzalen of ja, worden verwijderd, omdat het misschien aanstootgevend zou kunnen zijn. Ja, Paulus zegt, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Maar haal je het kruis weg, dan haal je de kracht Gods weg, waardoor mensen behouden kunnen worden. Dat mag toch duidelijk zijn. En wat maak je dan van als je met wijsheid van woorden alleen maar komt? Ja, dan staat hier, dan zegt Paulus, dan maak je het kruis van Christus tot een holle klank. Het houdt niks meer in. En dat is wat zij met elkaar doen. Wat ook wel bijzonder is, is dat je geen kritiek mag hebben op hun. Geen enkele vorm van kritiek is geoorloofd. Je moet zelf bij Rick Warren, moet je zelfs een overeenkomst sluiten. Een covenant, een verbond. En dat is heel persoonlijk, want je bent er niet zomaar vanaf. Je moet verschillende overeenkomsten sluiten. En ook als u dat boek van die twee boeken volgt en ook in die gemeente worden toegepast, dan wordt er ook gevraagd of je een stuk wil ondertekenen. En dat is dan mijn overeenkomst. En dan volgt het een en ander. En dat is een overeenkomst met wie? Met Rick Warren. En wat beloof je dan? Nou, dan beloof je dat je geen kritiek zal hebben op Warren en allen die in die gemeente daar achteraan gaan. Ik ken zelfs gemeenten en er wordt dan dat toegepast. En er wordt tegen de groep die kritiek heeft, dan wordt er de andere groep gezegd, jullie mogen niet meer met hun praten hoor, die kritiek hebben. Weet je wat het is? Dat kom je altijd tegen in sectarische groepen. Ik ga toch niet u zeggen met wie u wel en met wie u niet mag praten. Wat een onzin zeg. Maar dat is altijd wat je in sectarische groepen ziet. Zo sluit je zo'n overeenkomst. Je sluit een overeenkomst, dat niet alleen, maar je sluit ook een overeenkomst om in 40 dagen precies wat in dat boek staat te volgen. Weet u, als ik een wasmachine koop, weet u wat dan gebeurt? Wordt die wasmachine geplaatst en bij de verkoop, dan zit er wel garantie op. Maar dan zegt die verkoper tegen mij, ja meneer, u heeft een mooie Miele gekocht, maar misschien wilt u nog een apart contractje sluiten, dan krijgt u nog zo lang garantie op het apparaat. Ja toch? En dan ondertekenen we ook zo'n overeenkomst. Weet u hoe dat heet? Dat heet gewoon op zijn Hollands, in marketingtaal, klantenbinding. Zal ik ook dat doen hier voor Rode? Overeenkomsten sluiten, dat bij de deur een briefje ligt, en gaat u met mij een overeenkomst sluiten, dat u belooft dat u volgend jaar altijd zult komen. Ik zal er nog een ander briefje bij doen, want dat doen ze in sommige gemeenten ook met de prullen van Rick Warren. Dan vraag ik of u uw tienden aan mij wilt geven. Ik zou dat wel leuk vinden trouwens. Nee, geintje, geintje. Maar dan zou ik opeens wel rijk worden, of niet? Ja. Maar mag je dat doen? Men doet het, maar mag je dat nou doen? Ik maak zelf mee dat er dan echt hoor aan mensen die ouder van dagen zijn, die echt een AOW'tje alleen maar hebben. Die worden dus, tegenwoordig is het al zo zwaar, en dan worden ze nog eens een keer op zo'n manier, nog eens, moeten ze een overeenkomst gaan sluiten. Nou, ik vind het hemelschrijnend. Ik vind het echt hemelschrijnend. En ja, dat wordt wel op zijn Amerikaans, hè, allemaal zo gebracht met een prachtige glimlach, want ze glimlachen altijd zo. He, van oor tot oor, en ik weet wel, dat is ook een beetje Amerikaans, want als je Amerikanen meemaakt, ook in mijn werk, dat is altijd big smile. Dat is altijd geweldig. En in de Amerikaanse samenleving wordt het ook wel vereist. Maar ja, om met een brede glimlach dit steeds te verkondigen en dus het kruis van Christus eronder vandaan te halen, en eigenlijk het hele fundament van het evangelie, dan zeg ik, mensen, wees op, laat op onze hoede zijn. En laten we ook zeker anderen erop wijzen. Verder willen ze dus geen kritiek. Hè? Je moet ook een overeenkomst onderschrijven dat je geen kritiek op ze hebt. Terwijl de Bijbel zegt, wat zegt de Bijbel? Moet u kritiekloos, alles wat ik vandaag heb verkondigd, moet u kritiekloos dat van mij aanvaarden? Wel nee. Wat zegt de Bijbel? Toets alle dingen en behoud het goede. Want, denk u dat ik de wijsheid in pacht heb? Gaat toch heen. Ik wilde zelf geloven hoor. Maar ik weet zelf ook wel mijn beperkingen. Toch? Als je volwassen bent, weet je allemaal wel een beetje je beperkingen, toch? En laten we altijd, er is geen roem. Alle roem is uitgesloten. En u hebt de opdracht om ook alles, niet kritiekloos, maar aan te nemen. U moet altijd beproeven de geesten of ze uit God zijn. Dat zegt Johannes. En ja, zo is het ook. En natuurlijk, het is niet zoals het wordt namelijk gebracht als je kritiek hebt, alsof je behoort bij de, dan gelijk bij de aanklager der broederen. En wie is de aanklager der broederen? Ja, dat is Satan, dat is de tegenstander. Maar als u naar deze Bijbelstudie luistert, En u toetst dat aan de schrift, en u bent het niet in alles met me eens, is dat dan dat u zit bij de aanklager der broederen? Wel nee. Dan zeg je, nou, op dit punt denk ik er toch even iets anders over. Nou, prima. Als het maar niet raakt het fundament waar we allebei op staan. Namelijk het evangelie van Jezus Christus, zijn kruis, zijn verlossing, zijn bloed. En dat we, want dat onderschrijven we allemaal. Ja. Het laatste wil ik nog zeggen, dat er vaak wordt gepredikt, soms niet uit de Bijbel zelf. Rick Warren die spreekt uit de Message Bible. En de Message Bible, dat is een Amerikaanse parafrase van de Bijbel. Net zoals we ook de Grootnieuwsvertaling kennen. Hè? En we kennen nog wel veel meer parafrases. Maar parafrases is dus niet een echte vertaling van het woord van God, tekst voor tekst. Het is meer een wat algemenere vertaling waarbij er bijbelinterpretatie is gedaan. En het ligt er nou uit, als je allerlei verschillende parafrases naast elkaar ligt, die er door de jaren heen verschenen zijn. Ja, juist die interpretatie die bij die parafrase wordt toegepast, ja, dit is heel belangrijk. Als u mij zou vragen een parafrase bij de Bijbel te schrijven, als ik een parafrase van het Nieuwe Testament moet schrijven, komt er bij mij heel wat anders uit. Waarom? Omdat ik de Bijbel op een bepaalde wijze interpreteer. En dat klinkt in die parafrase door. En in de parafrase die Rick Warren gebruikt, daar is hij al vele malen op gewezen van vele kant, die heeft een nieuw aids-inslag. Maar ja, dat past natuurlijk prachtig bij zijn prediking. Wat wil je nou nog meer? En dat is jammer dat ook in de woordverkondiging de Bijbel dus helemaal op de achtergrond geraakt. En dat dus eigenlijk uit een nieuw aids-achtige parafrase van Gods woord gepredikt wordt. En dat op essentiële gebieden juist dat zondeprobleem dan onder water verdwijnt. Het kruis onder water verdwijnt. En dat is heel erg triest om te constateren. Tozer, en ik ben wel een, mag u wel weten, een Amerikaan geweest, die tientallen jaren geleden geleefd heeft. Hij is al heel wat jaren in Christus ontslapen. Maar Tozer, bijvoorbeeld boeken van hem, Nuchterheid en Extase, en meer van dat soort boeken, vind ik altijd heel erg pakkend wat deze man geschreven heeft. Tozer, die was eigenlijk zijn tijd ver vooruit, want die waarschuwde tientallen jaren geleden. Weet u wat hij schreef? Hij zegt, indien ik het correct zie, dan is het kruis in die populaire evangelische bewegingen niet het kruis van het Nieuwe Testament. Het is meer een nieuw, helder ornament op een zelfverzekerd en vleeselijk christendom. En zegt hij, heel mooi, gaat hij een vergelijking trekken. Hij zegt, het oude kruis sloeg mensen. Het nieuwe kruis vermaakt mensen. Het oude kruis veroordeelt. Het nieuwe kruis amuseert. Het oude kruis vernietigt het vertrouwen in het vlees. Het vertrouwen in jezelf. Het nieuwe kruis bemoedigt het vertrouwen in het vlees in jezelf. Het staat eigenlijk, die hele prediking van tegenwoordig, haaks op de boodschap van Paulus. Want wat bracht nou Paulus in dat geheimenis? De nieuwe mens. En dat je niet met je oude mens moet gaan proberen. En dat is de kern van de zaak. En als je in gesprekken, denk ik, verzuild raakt, dan mag je dat wel zeggen. Zeggen, ja, maar de nieuwe mens in de Bijbel, dat is Christus die gestalte heeft gekregen in mij. Dat is mijn wedergeboren mens. En ik leef vanuit die nieuwe mens. En dan mag je dat geheimnis gaan vertellen aan de ander. En dan mag je best wel blootleggen dat waar zij het van verwachten, is nog steeds van die oude mens. Die is een beetje op gaan poetsen. En waar ze het van gaan verwachten. Maar dat leidt tot niets. En dat en de mens kan ver komen hoor. Daar ben ik van overtuigd. Als je ook naar humanisten kijkt. Die heel humaan zijn. En heel sociaal zijn. En heel goed ten aanzien van hun omgeving zijn. En een heel goed leven hebben. Maar dat is allemaal een pogen van zichzelf. Het is het evangelie van de mens. Waarbij jij zelf in het middelpunt staat. En pas ervoor op. Niet wij staan in het middelpunt. Christus staat in het middelpunt. En als je dan naar die organisaties kijkt, wat gemeentes zijn, die heel groot zijn, dan mondt dat altijd uit dat het geen lichaam meer is van Christus, maar dat het wordt gerund als mijn raad van bestuur ING runt. Zo wordt het gerund, als een bedrijf, als een business wordt het gerund, met managementtechnieken. Zo wordt het gerund. Maar de gemeente van Christus is geen business. Het is geen bedrijf. Het is geen organisatie. Het is een organisme. Dat heeft hij allemaal goed geleerd. Dat is zo goed. Ik kwam er zo spontaan uit. Maar zo is het. Het is een organisme. Een levend organisme. Met pezen en banden wordt het bij elkaar gehouden. En we, zoals Paulus hier in Colossens heeft gezegd. Het is allemaal gerelateerd aan wie het hoofd. En hij heeft het voor te zeggen over ons allen. En hij bindt ons ook tezamen. Zijn geest bindt ons ook tezamen. Dus mijn boodschap is voor vandaag. Laat niemand u verleiden. Laat niemand u medeslepen. Met wijsheid van woorden. Met allerlei bedrog. En daar wil ik dan mee eindigen. Dat is Colossenzen 1 vers 8. Colossenzen 1 vers 8. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte. En men kan heel wijs prediken, hè? Zo op het eerste gebied. En je heel veel handreikingen doen. Dat kan dokter Phil ook op tv. Hoe je in bepaalde situaties zou moeten handelen. Maar laat je nou niet meeslepen, laat je nou niet kidnappen, zegt de grondtekst. Gevangen nemen door die wijsbegeerte en door ijdel bedrog, want je wordt bedrogen. In overeenstemming is het nou waarmee? Het is een overeenstemming met de overlevering der mensen. Dat is traditie vaak. Met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Wat misschien even moeilijk in deze tekst is, is dat er staat met de wereldgeesten en niet met Christus. Wat zijn dat nou met de wereldgeesten? Nou, ze hebben het hier met het woord wereldgeesten vertaald. Maar in Hebreeën 5 wordt hetzelfde Grieks anders vertaald. Zoek maar eens op. Hebreeën 5. Vers 12. Hebreeën 5 vers 12. Want, hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Nou, dat woord de eerste beginselen is exact hetzelfde Grieks als hier vertaald is in Colossense met de wereldgeesten. Het zijn de eerste beginselen. En wat zegt Paulus hier in Hebreeën 5 vers 12? Nou, de Hebreeën hadden naar de tijd gezien dat ze de Heer Jezus Christus kenden, dat ze de Messias kenden, hadden ze allang zelf leraars behoren te zijn. Dat ze zelf anderen in staat waren om anderen te onderwijzen vanuit het woord van God, te onderrichten. Maar daar was niks van terecht gekomen. Hij zegt, gij hebt weer nodig dat men u de eerste beginselen, het ABC van het evangelie, wat is dat, ABC, de eerste beginselen, je begint dat met de kinderen met het ABC. ABC en dan krijg je de rest erachteraan, toch? Nood, mis, weet ik het allemaal, toch? Ja. Aap, nood, mis, hè, sloop, hè. Nou, die eerste beginselen, het ABC, van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Hou op, hè. Hou altijd vast, mensen die onder de bekoring komen van dit soort predikers en steeds verder wegschuiven. Het komt zover dat ze zelfs het ABC van het evangelie wat ze vroeger kenden, niet meer kennen. En dat je weer van voren af aan met hen moet beginnen. Met het ABC, het kruis van Golgotha, de verlossing in Christus, zijn bloedstorting, tot vergeving van zonden, enzovoort, enzovoort. Want ze hebben nog melk nodig. En ze hebben geen weet van de rechte prediking. Als zij vandaag aanwezig zouden zijn, dan zitten ze eigenlijk met hun oren te klapperen. Zo is het. Ze hebben er geen weet van. En als je gelijk met dat geheimnis dus begint, ja, dan kan je wel eens helemaal langs hun heen praten. Dan snappen ze je niet. Dan kunnen ze niet volgen. Dus je moet in ieder geval altijd aftesten van hoe ver is dat proces al bij hem of haar doorgegaan? Waar kan ik aansluiten? Waar kan ik beginnen? En wees dus wijs. En wees dus bekwaam. Om ook een ander te onderrichten. En hem te laten zien. Ja, wat nou de kern van de zaak is. Waar het nou eigenlijk om gaat. En hem zo terug te leiden tot wie? Tot de Heer Jezus Christus. Want hij is het middelpunt. Amen.